Gemeente, vanmiddag openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament en wel in Psalm 8. Psalm 8 is onze schriftlezing in deze leerdienst, waarin het zal gaan over de eerste bede van het Onze Vader, uw naam worden geheiligd. En in Psalm 8, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt, een psalm van David. Voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen, uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen, die alle, ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Tot zover de schriftlezing. In deze leerdienst gaat het over de eerste bede van het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. En we willen daar samen bij stilstaan met de hulp des Heren naar aanleiding van zondag 47... waar vraag 122 luidt, welke is de eerste bede? En het antwoord luidt, uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. En u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Gemeente, volgens ons leerboek gaat het bij de eerste bede van het Onze Vader om drie dingen. Ten eerste dat we de Heere recht kennen. Ten tweede dat we hem in al zijn werken prijzen. En ten derde dat we hem in heel ons leven eren. Ten eerste dus dat we de Heere recht kennen. Ten tweede dat we hem in al zijn werken prijzen. En ten derde dat we hem in heel ons leven eren. Gemeente, vorige keer, toen hebben we een begin gemaakt met de behandeling vanuit de catechismus van dat volmaakte gebed. En we hebben toen samen stilgestaan bij de aanspraak, onze Vader die in de hemelen zijt. En we hebben toen gezegd, rondom die vragen die leven, mogen we het onze Vader wel bidden. Hij is onze Vader krachtens onze schepping. We hebben dat weer beleden in de 12 artikelen. In de tweede plaats zijn we gedoopt in de naam des Vaders. God die wil dat we hem als Vader erkennen. En dat kan ten diepste alleen maar door een waarachtig geloof en bekering. Als God onze Vader is door het geloof in Christus, als we als zijn kind zijn aangenomen, dan kunnen we hem werkelijk met mond en hart onze Vader noemen. En dan zullen we ons ook als zijn kind gedragen. In deze dienst maken we een begin met de eerste bede die op die aanspraak volgt. En als we de aanspraak en het einde niet meetellen, dan heeft het onze Vader 6 beden. En gemeente, als het gaat over het onze Vader, we noemen dat wel het volmaakte gebed, dan is ook de volgorde van dat gebed volmaakt. En we zullen dat ook wel horen in deze dienst, maar ook de volgende keren. In die 6 beden is alles samengevat wat nodig is voor ons lichamelijk leven, voor ons tijdelijk leven, voor ons geestelijk leven en voor ons eeuwig leven. Ik zei al, het onze Vader is volmaakt, opgebouwd. En het is eigenlijk op dezelfde wijze opgebouwd als de wet die de Heere ons heeft gegeven. Jongens en meisjes, jullie weten wel, de 10 geboden staan op 2 tafelen, 2 stenen platen. En waar gaat die eerste tafel over? Wel, die gaat over het liefhebben van God boven alles. En de tweede tafel, daar staan de andere 6 geboden op. En die gaan over het liefhebben van onze naaste als onszelf. Wel, zo heeft de Heere ook dat onze Vader ingedeeld. Want die eerste 3 beden die gaan over God, over zijn naam, over zijn koninkrijk en over zijn wil. En de laatste 3 beden die gaan over onze lichamelijke en geestelijke nooddruft. Die gaan over ons en onze naaste. Luther zei dat de eerste bede samenhangt met het eerste gebod. Dat is zo, maar we kunnen ook zeggen met het 3e gebod waar bevolen wordt: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. De naam des Heeren. En we horen aan het begin van het onze Vader dan ook: uw naam worden geheiligd. Gemeente, als de Heere ons bidden gaat leren, dan wijst hij ons in dit volmaakte gebed erop dat niet wij op de voorgrond staan met onze noden en behoeften. En als jij, jonge vriend, jonge vriendin, je eigen gebed nu eens legt naast het onze Vader, dat gebed wat je vanmorgen hebt gebeden toen je wakker werd, of gisteravond. Hoe ben jij dan je gebed begonnen? Wat was het eerste wat aan de orde kwam? Was dat gericht op jezelf? Of was dat gericht op God? Ik denk dat we, als we onze gebeden nagaan, onze vrije gebeden, dat wij doorgaans beginnen met onszelf, of niet? En ik zei de vorige keer al, het onze Vader is een voorbeeld om onze gebeden naast te leggen. Hoe beginnen wij onze gebeden? Staan we zelf op de voorgrond of staat God op de voorgrond? Want het moet niet meer gaan om onze naam en om onze eer, maar de eer van God moet weer het doel van ons leven worden, zoals het was in de beginnen. God die had ons geschapen opdat we zijn naam zouden heiligen. Dat wil zeggen aan zijn naam de lof, de eer en de aanbidding zouden toebrengen met ons verstand, ons hart, onze daden, met onze woorden. Ja, met heel ons leven. In het kennen en het verheerlijken van die naam lag onze zaligheid en vreugde. Maar door de zondeval doen we het tegenovergestelde. We ontheiligen zijn naam. We zijn van nature zoekers van onze naam en onze eer. En zo ontheiligen we Gods naam. Want alles wat we aan onszelf toeschrijven, roven we van Hem. En de Heere laat dit niet eindeloos doorgaan. Vroeg of laat komt de dag dat onze naam zal vergaan. Tenminste als we door genade geen nieuwe naam hebben ontvangen. Nu leert Christus ons allereerst hier bidden: uw naam worden geheiligd. Gemeente, alleen door het volbrachte middelaarswerk van Christus, die de naam van zijn Vader volkomen verheerlijkt heeft op de aarde. Alleen door het geloof in hem wordt God weer verheerlijkt. En hoe meer betrekking we hebben op Gods naam, des te meer zal de heiliging van die naam ons ter harte gaan. Des te rijker en te voller zal het gebedsleven ook worden. Dan wordt het bidden als vanzelf een aanbidden. Hoe meer de naam van God ons waard is, des te ernstiger en inniger bidden we: uw naam worden geheiligd. Misschien is er wel een jongere die zegt: ja, dominee, maar om welke naam gaat het hier eigenlijk? Misschien is het goed om die vraag eerst te beantwoorden, want wie de berijming van het gebed des Heren leest, kan namelijk op een dwaalspoor worden gezet. Geheiligd wordt uw naam, ai geef, dat elk waar hij op aarde leeft, die Vadernaam erkennen moog. Eigenlijk is dat niet helemaal juist. Want het volmaakte gebed bidt niet zozeer om de heiliging van Gods Vadernaam. Het is natuurlijk wel te begrijpen waarom dat zo berijmd is. Want het gebed begint met onze Vader die in de hemelen is. Maar het gaat hier veel meer over zijn eigen naam. De naam waarmee God zich heeft bekendgemaakt. En natuurlijk is een van die namen ook Vader, maar God die heeft zich vooral bekend gemaakt als Yahweh. Heere met hoofdletters geschreven, de trouwe verbondsgod, de ik zal zijn die ik zijn zal. In die naam heeft God zich leren kennen, die naam zegt wie hij is en hoe hij is. De getrouwe, de ik zal zijn die ik zijn zal, degene die vervult wat hij belooft. En daarom uw naam worden geheiligd. Dan moeten we in het bijzonder denken aan Gods naam, Yahweh, Heer. Gemeente, misschien hebt u wel eens last van sleur in het gebedsleven. Dat is het grootste gevaar bij het bidden, ook bij het bidden van het Onze Vader. Dat is ook een gevaar voor een dominee. Tijdens de voorbereiding zat ik te denken, ik had verschillende bezoekjes afgelegd. Hoe vaak heb ik nu gebeden vandaag? Nou, dat waren er die dag heel wat. Ieder bezoekje wordt doorgaans afgesloten met een gebed in het gezin bidje, bij een vergadering bidje. Eind van de dag, begin van de dag, realiseren we wel wat we eigenlijk bidden, ook als we dit onze Vader bidden. Waarom zeg ik dat? Wel, als we nu die eerste bede bidden, uw naam worden geheiligd. Ja, dan moeten we ons wegschamen, want hoe vaak en hoe erg wordt Gods naam ontheiligd. Als we er niet met onze gedachten bij zijn, als het in een sleur wordt opgezegd, zonder dat we het goed beseffen. Kijk, Gods naam wordt ontheiligd in de wereld om ons heen. Hoe zwaar weegt de heiliging van Gods naam? Die naam die komt in de wereld om ons heen ter sprake, vaak om bespottelijk te maken. Maar laten we wat dichter bij huis blijven als het gaat om de heiliging, het heilig gebruik van Gods naam. Hoe is dat dan in ons leven? Ligt in die naam onze kracht, onze hoop, onze verwachting? Of vertrouwen we liever op andere namen? Durven we die naam te belijden in onze familiekring, in onze werkkring? Of schamen we ons ervoor om iets goeds te zeggen van Gods naam? Gemeente, hoe meer dergelijke vragen ons in verlegenheid brengen, des te indringender wordt ons bidden. Uw naam worden geheiligd. Heere, laat uw naam toch geheiligd worden in mijn leven. Wat bidden we met die eerste beden nu eigenlijk? Uw naam worden geheiligd. Wel, daarin vragen we aan de Heere of Hij ons alles wil schenken om Zijn naam heilig te gebruiken. Heiligen, dat is apart zetten, afzonderen met een bijzondere bedoeling. Gods naam heiligen, dat is Zijn naam afzonderen van alle andere namen. Met het bijzondere doel om die te prijzen. Uw naam worden geheiligd, ons leerboek zegt, dat is geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. Ja, voordat we Gods naam kunnen heiligen, moeten we hem eerst leren kennen. Onbekend maakt immers onbemind. Als we de Heere niet kennen, ja, dan bekommeren we ons niet om zijn eer en naam. Dan kunnen we hem ook nooit erkennen. Vandaar dat de opstellers van de catechismus beginnen met deze gebedswoorden. Geef dat wij u recht kennen. We kennen God niet zoals hij is. Na de zondeval zijn er nog wel sprankjes van kennis van God overgebleven. Een ingeschapen godskennis, zoals we dat bijvoorbeeld noemen. Maar meer is het niet. Er is geen rechte kennis van God. Het is een geschonden kennis. We kennen God niet zoals hij is en daarom heiligen we niet zijn naam. Daarom is dit gebed zo nodig dat we hem recht, dat wil zeggen op de juiste wijze, leren kennen, niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. Eigenlijk is dit een gebed om hartvernieuwende genade. Heere, geef dat wij uw recht kennen. Want God kennen is ten diepste gemeenschap met hem hebben. Gemeente, kennen we de Heer? Of is hij voor ons nog een onbekende? Kennen we hem door het geloof in de Heere Jezus Christus als een God van genade, van ontferming, van vergeving? God kennen leren we niet uit een of ander boekje. Dat leren we vanuit het boek. Door de werking van de Heilige Geest. We kunnen veel kennis van de Bijbel hebben en God toch niet kennen. En als we daarom de Heere niet kennen, laat dan elke dag ons gebed toch zijn: geef dat ik, geef dat wij u mogen kennen, op de rechte wijze mogen kennen. Je leert de Heere kennen als Vader, als je de Heere Jezus leert kennen. Want wie hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Door zijn woord en geest leer je niet alleen jezelf kennen, maar ook God kennen. Als een rechtvaardige God die de zonde niet door de vingers ziet, maar ook in Christus Jezus als een barmhartige God. Gemeente, we hebben gezegd dat we God alleen maar kunnen kennen wanneer we hem erkennen. God kennen betekent ook zijn werken kennen. En dat is het tweede. Ten tweede dat we hem in al zijn werken prijzen. Dus God kennen betekent ook dat we zijn werken kennen. En die twee mogen we nooit losmaken van elkaar. Wie God kent, kent zijn weldaden. En wie Gods weldaden kent, kent God. En hoe meer we God kennen, des te meer leren we zijn weldaden kennen. En omgekeerd. Wat betekent dat nu? God ook in zijn werken kennen. Wel, laat ik het met een voorbeeld duidelijk maken. Een schilder leer je kennen uit zijn werken. Ik weet dat verschillende jongeren in het Rijksmuseum geweest zijn, in Amsterdam. En daar hangen verschillende werken van Rembrandt. En als je wat kennis hebt van hoe Rembrandt schilderde, dan herken je ook zijn werken. Dan zeg je: dat is een Rembrandt. Ja, het is een schilderij, maar het is van Rembrandt. We kennen hem in zijn werk. Licht, donker, je ziet dat in die schilderijen terugkomen. En bij een schrijver is dat ook zo. Je hoeft maar een stukje te lezen, te horen uit een boek. En dan zeg je, als je veel boeken leest, dat is een boek van die en die, want die schrijft zo. Een schrijver ken je uit zijn werk. En zo gaat het eigenlijk met ieder mens. Je leert iemand kennen uit wat iemand doet. Je leert iemand kennen in zijn werk. Zo leren Gods kinderen hun vader ook kennen vanuit en in zijn werken. En gaan hem in al zijn werken prijzen. Dat is het tweede waar de catechismus op wijst. Eerst was het: geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. En dan volgt de tweede: en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Iemand heeft het wel eens vergeleken met zonnestralen. Al die werken van God zijn als enorme zonnestralen. En zoals de stralen van de zon iets laten zien van de zon zelf, Zo laten Gods werken ook iets van God zien. En dan gaat het erom dat we hem in zijn werken prijzen. Niet zozeer die werken prijzen, maar hem groot maken. De opstellers van de catechisme zijn niet volledig in de opsomming van zijn werken. Daar wordt genoemd almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, waarheid. Ja, dat zijn allemaal werken van God, maar er zou veel meer te noemen zijn. Maar wat ze noemen, dat is voor ons voldoende. Want in al die werken van God schittert zijn almacht. Kijk maar naar je eigen leven. Hoe de Heere in je leven dat goede werk begonnen is. Is dat niet iets van zijn almacht? Van zijn wijsheid? Zijn leiding? Van zijn goedgunstigheid? Of zijn we daar blind voor? En als we alleen maar zien, gemeente, naar het werk van Gods schepping. Wat schitteren daarin zijn werken niet. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Wat heeft hij zich heerlijk in het rijk van de natuur geopenbaard. Maar nog veel heerlijker heeft hij zich geopenbaard in het rijk der genade. We hebben ervan gelezen in Psalm 8. De heerlijkheid van God schittert in de schepping. Geliefden, kennen we het werk van zijn almacht in ons eigen leven. Wat u niet kunt, dat kan hij. Niets is voor hem te moeilijk. Hij heeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. In zijn schepping, maar evenzeer in zijn herschepping. Ook Gods wijsheid schittert in zijn werk. We kunnen wijs zijn in eigen ogen, maar met al onze wijsheid kiezen we als dwazen de dood. Maar hij onderwijst in zijn wijsheid zondaren in de weg der zaligheid. Zien we zijn wijsheid in hoe hij ons leven leidt. Ons leerboek spreekt ook over zijn goedheid. En is zijn goedheid niet hemelhoog? Als je terugdenkt, je mocht slagen voor het examen. Je mag overgaan. Het heeft de Heere gezorgd. Zijn goedheid voor zondige mensen is zo groot. Ja, dat hij alles in de hemel heeft gegeven wat hij had. Namelijk zijn enige geboren zoon. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, wat is dat een onuitsprekelijke goedheid. Hij heeft zichzelf gegeven voor mensen die midden in de dood liggen. Niet om onzentwil, maar om zijn grote naamswil, dat die verheerlijkt wordt. Kennen we zijn goedheid? Voor een slecht mens, dan kunnen we toch niet anders dan hem daarvoor loven en prijzen. In Gods werk schittert ook zijn gerechtigheid. Sion zal door recht verlost worden. Zondaren kunnen zalig worden door recht. Want de Heere Jezus heeft volkomen genoeg gedaan aan Gods heilig recht. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. In al Gods werken straalt zijn barmhartigheid in het bijzonder in zijn omzien naar een wereld verloren in zonde en schuld. Kennen we deze barmhartigheid? Ten slotte wordt Gods waarheid genoemd. God is waarheid. Buiten hem heerst de leugen. God is betrouwbaar. Je kunt op hem aan. Geen van zijn woorden zal ter aarde vallen. Al wat hij heeft beloofd blijft vast en onverbroken. Wat is dat ook een heerlijke deugd van God. En geliefden, als we nu al die werken zien in ons eigen leven, zijn goedheid, zijn gerechtigheid, zijn barmhartigheid, zijn waarheid, dan kunnen we toch niet anders dan zijn naam heiligen. Ja, dan zullen we met diep ontzag voor hem vervuld worden en met verwondering en aanbidding neerknielen voor onze God, hem erkennen in zijn werken. Ze hem toeschrijven. Dat is heiligen. En dat heiligen, dat krijgt vooral gestalte in het roemen en prijzen. Roemen, dat is meer goed spreken van God tegenover de mens. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Prijzen, dat is meer rechtstreeks op God zelf betrokken zijn. Hem verheffen boven al het geschapene. Als mensen heel wat voor ons betekenen, dan gaan we hen roemen. We geven er hoog van op en we bevelen hen anderen aan. Gemeente, jong en oud, mag u ook zo ziende op Gods grote werken van hem getuigen, roemen in hem, goed spreken tegen anderen van hem, hem aanbevelen. Kijk, Johannes en Petrus, we hebben dat vanmorgen gehoord, die konden het niet laten om van de Here te spreken, om te getuigen wat ze gehoord en gezien hadden. Hun hart is er vol van. Jouw hart ook. Je gaat hem dan niet alleen roemen, maar ook prijzen. Er komt steeds meer plaats voor aanbidding in je leven. Je gaat Wilhelmus Abrakel begrijpen. De man die bekende boeken schreef, de redelijke godsdienst. Hij stond 's nachts op om de Here te loven. Doe je het wel eens. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. Gemeente, de Here is het zo waard, de lof en de eer en de aanbidding te ontvangen van nu aan tot in eeuwigheid. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Hem roemen. Zoals je die docent die je geholpen hebt het afgelopen schooljaar, die veel voor je mocht betekenen, roemt. Dat is zo'n goede man. Die legt echt goed uit. Die heeft me echt geholpen. Wel nu, dan is het niet om in zo'n docent te eindigen, maar ten diepste in de Here. Maar ik wil er maar mee aangeven. Zo wordt de Here ook geroemd en geprezen. En nu is het groot als we de Here door genade in al zijn werken mogen prijzen en eren. Dat is ook een stukje hemel op aarde, als dat echt zo mag zijn, met mond en hart. Maar het moet, als het echt is, wel verder komen dan thuis of in de kerk. Want het eren van God, dat moet ons hele leven raken. Als de Heer in ons leven werkt, dan is het niet alleen zo dat we dat voor onszelf hebben, dat we dat op onze slaapkamer doen, dat we daar de Heere groot maken. Nee, dat eren van God, dat moet ons hele leven raken. Kijk, en daar wil de catechismus ons in de derde plaats op wijzen, dat we hem in heel ons leven prijzen. Lees maar mee, daarna ook, dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, al zo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. In heel ons leven, dat is een uitdrukking, ja, die alle terreinen van ons leven omvat. In dit leven wordt de naam van de Heere door velen gelasterd. Niet door wat God doet, maar door wat ook zijn kinderen ervan terecht brengen. Want de wereld die houdt ons heel goed in de gaten. En daarom, wat zou het verschrikkelijk zijn als Gods naam om ons niet verheerlijkt, maar gelasterd zou worden. En daarom mogen we wel bij de voordeur bidden: Heere, geef dat uw naam om ons entwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Maak het zo dat mijn hele leven u mag eren, zodat anderen het mogen zien en ook u leren prijzen voor wat gij gedaan heeft voor een arme verloren zondaar, omdat gij zo goed zijt voor een slecht mens. Uw naam worden geheiligd. En geen mens ter wereld heeft Gods naam meer geheiligd dan de Heere Jezus zelf. Hij droeg ook de Godsnaam in zijn eigen naam mee. Jezus, Jozua, de Heere, red. Zo moest hij heten. Dat had de engel aan Maria en Jozef al lang tevoren duidelijk gemaakt. En hoezeer ging de naam van God hem tijdens zijn leven op aarde ter harte. Toen de duivel hem verzocht in de woestijn. Toen hij die naam bezong tijdens het laatste Pascha. Samen met zijn discipelen. We zouden kunnen zeggen van het begin tot het eind. Van kribbe tot kruis. Heeft de Heere Jezus de naam van God geheiligd. In zijn leven. In zijn lied. In zijn lijden. In zijn dood. En gelukkig dat hij het is. Die ons leerde bidden, uw naam worden geheiligd. Hij heeft het voorgedaan. Ik moet nog meer zeggen, hij heeft het ook voor allen die in hem geloven gedaan. Plaatsvervangend en borgtochtelijk. Ons ontheiligen van zijn naam heeft hem aan het kruis gebracht. Hij heeft de straf die wij verdiend hebben gedragen. In de gemeenschap met hem ligt het geheim van onze heiliging. Gods naam heiligen. Ik gaf het al aan, dat kan geen mens zonder hem. Zonder Christus, want die vrucht die wordt slechts uit hem gevonden. Elke dag schuilend achter zijn volbrachte werk mag er iets gaan groeien in dat leven. Hem eren en prijzen op de zondag en door de week. In onze gedachten, in onze woorden, in onze gebeden, in wat we zingen. En niet te vergeten in onze handel en wandel. Want wie meent dat heiligen alleen een zaak van woorden is, die vergist zich. Dat was het in het leven van de Heere Jezus niet. En dat mag het bij al zijn volgelingen ook niet zijn. Maarten Luther die heeft ooit gezegd: zijn naam wordt geheiligd wanneer onze leer en ons leven beide goddelijk zijn. Want wanneer wij in dit gebed God onze Vader noemen, dan zijn wij verplicht ons in alle opzichten te gedragen als goede kinderen, zodat we hem niet te schande maken, maar hem eren en prijzen. Onze catechismus die heeft er twee mooie woorden voor om duidelijk te maken hoe de eerste bede ons leven wil omvormen door de werking van de Heilige Geest. En dat zijn de woorden schikken en richten. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, al zo schikken en richten. Je zou kunnen zeggen, ons leven, ons hele leven wordt op een andere wijze gerangschikt. Er komt een andere orde en volgorde in de dingen van ons leven. Eerst draaide alles om mezelf. Het eigen ik stond centraal. Iemand schreef, mijn leven was een gesloten cirkel waarvan ik zelf het middelpunt vormde. Mijn eigen idealen en belangen waren belangrijk. En al het andere kwam op de tweede plaats. Je kent het wel. Of misschien wel op de derde of vierde plaats. Maar die volgorde wil de eerste bede van het Onze Vader anders schikken. God komt nu in het middelpunt. En de dingen die Hij belangrijk vindt, komen op nummer 1 te staan. Uw naam worden geheiligd. Zijn lof, zijn eer. Herkennen we die andere rangschikking in ons leven? Eerst stond ik centraal. En nu staat God centraal. Behalve dat woordje schikken, spreekt ons leerboek ook over richten. En ik moest hierbij denken aan hoe kinderen wel eens met pijl en boog kunnen schieten. Je hebt zo'n pijl en boog gemaakt of misschien wel gekregen. En je richt je ergens op en wat is de bedoeling? Wel, je moet zorgen dat je pijl op het juiste punt, misschien wel in de roos van de schijf, terecht komt. Alles is gericht op het doel. Je legt de pijl op de boog, je concentreert je en je richt je. Kijk, zo wil de eerste bede ons bestaan richten op het doel, op de bestemming die God eraan gaf. En welke bestemming dan? Wel, Calvijn vroeg dat een keer aan zijn leerlingen. Waar gaat het nu om? Wat moet de bestemming zijn? En toen was het antwoord God kennen en verheerlijken. Dat is het doel waarmee God ons geschapen heeft. Want we zijn er niet voor onszelf. We ontvingen het leven uit Gods hand om het te richten naar zijn bedoeling. Aan dat doel moet alles ondergeschikt zijn. Gemeente, spannen wij ons leven als een boog en richten we de pijl van onze woorden en daden op het doel, de heiliging van Gods naam. Dat is de vrucht van geloof en bekering en door de werking van de Heilige Geest gaat iemand die de Heere mag kennen zich op dat doel richten en dat doel raken. Gemeente, we denken bij heel ons leven meestal meteen aan onze werken. Maar het is opvallend dat in ons leerboek eerst de gedachten worden genoemd. Daarna ook dat wij al ons leven gedachten, woorden en werken. Gedacht. Dat is het eerst. Wanneer we precies zo denken als de wereld om ons heen, wordt de naam van de Heere gelasterd. En hoe snel denken we niet precies hetzelfde, vooral als het gaat om geld en goed. Onze gedachten zijn niet tolvrij, wat gaat er niet door ons hoofd heen? De Heere ziet onze gedachten. En de naaste weet misschien ook wel hoe we denken. Dat blijkt uit onze gesprekken op het werk, op school, op visite. Zijn onze gedachten nu gericht op de eer van God? Die gedachten die komen openbaar in onze woorden, in wat we zeggen. En mensen horen wat we zeggen, wat we beweren. Zijn die woorden gericht op het doel? Wordt de Heere daarin geëerd en geprezen? Of juist gelasterd? En dan worden als laatste onze werken genoemd. Op school, op het bedrijf, in de buurt. Geliefd, dan wordt de naam des Heeren door onze gedachten, woorden en werken geëerd of gelasterd. O, laat het jouw en mijn gebed toch zijn. Heere, geef dat ik toch uw eer mag bedoelen. En vergeef me als ik het doel mis. Wil het me leren voor het eerst of opnieuw. Want ik ben zo'n doelmisser. Dat is de betekenis van het grondwoord zonde. Doelmissen. Dat zijn we. En daar komen we telkens weer achter. We zijn zo gericht op onszelf, ook naar ontvangen genade. En daarom brengt de heiliging van Gods naam zelfverloochening met zich mee. Verootmoediging. Want wie zijn we als het om deze dingen gaat? Volgens Calvijn heeft deze eerste bede nadrukkelijk een missionaire spits, zoals het genoemd wordt. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, het moet gericht zijn op de verkondiging van Gods woord. De kern van deze bede is dat Gods heerlijkheid in de wereld erkend wordt. In de hele wereld. En dat hij door de mensen wordt aangeroepen, geëerd en geprezen. En voor Calvijn geldt dat je geen kind van God kunt zijn zonder tegelijk een zendeling te wezen. En dat komt ook tot uiting in onze gebeden. Wie de naam van God lief is, leidt eronder dat deze zo gruwelijk wordt miskend en misbruikt in deze wereld. Het grootste deel van de wereld schendt Gods heiligheid zoveel men kan. Daarom bidden we allereerst dat Gods naam worden geheiligd. Eerbied wordt toegebracht die hem toekomt. En wie daarom vraagt, die heeft tegelijk het behoud van de ander op het oog. Immers in het prijzen van God ligt het heil van de mens opgesloten. De eer van God en onze zaligheid hebben alles met elkaar te maken. Die liggen in elkaars verlengde. Wanneer Gods zaak tot zijn recht komt, is ook de zaak van de mens het beste af. En dat is de roeping die uit deze eerste bede voortkomt. En gemeente, wat luistert er nou? Hoe kunnen anderen Gods naam leren kennen wanneer onze levensstijl die naam ontheiligt? En hoe zullen anderen Gods naam gaan prijzen als ons doen en laten op maandag haak staat op wat we vandaag belijden? Daardoor geven we buitenstaanders aanleiding om Gods naam te lasteren. Nee, dan zijn we geen reclame, maar juist anti-reclame. En dat neemt de Heere hoog op. Niets is zo erg als wanneer Gods naam door ons wordt ontheiligd. Ik hoor een jongere denken: hoe kun je Gods naam heiligen? Als je als jongere in een omgeving werkt of studeert waar geen begrip is voor een christelijke levenshouding. O, besef dat er meer van een echt christelijk leven uitgaat dan veel mooie woorden. Want als je goede dingen zegt en je leven is een aanfluiting, ja, dan hoor je die zaken niet bij elkaar. En daarom zoek trouw en ootmoedig je werk te doen en laat zien dat je om mensen geeft, ja, dat je ze lief hebt. Ook is heel belangrijk dat je jezelf niet boven anderen stelt, boven mensen die helemaal niet naar de kerk gaan. Vraag de Heer om een vrijmoedige geest. We mogen wel vertellen wat ons beweegt en wiens eer we zoeken en wiens wil we lief hebben. En waarom, als dat zo mag zijn in je leven. Gemeente, jong en oud, hoe is het gesteld met de heiliging van Gods naam? Of wordt die naam nog steeds gelasterd door ons spreken, door ons handelen? Hoe meer ons dat beschaamd maakt, ook in deze dienst, des te ootmoediger en des te indringender zullen we die eerste bede nazeggen. Uw naam worden geheiligd. En al biddend wil de Heilige Geest ons hart neigen, zodat het verlangen groeit om een leesbare brief van Christus te mogen zijn. Een brief die hen wijst op de naam van onze God. Uw naam worden geheiligd. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 103 en dan van het eerste vers van Psalm 103. En daarvan het eerste vers: loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten verhef zijn naam, zo groot, zo heilig achten, och of nu al wat in mij is, hem prees. Psalm 103 en daarvan het eerste vers.